Dienstbaarheid. Dat is een mooi thema, maar ook wel een moeilijk thema, want we hebben daar denk ik allemaal wel een beetje moeite mee. We zijn al een poosje onderweg met verschillende thema's die aansluiten bij wat we daar hebben staan. Dat we, moet ik even kijken precies hoe het daar staat, waarom leef ik hier op aarde? Waarom zijn we geschapen? Waarom heeft God ons nou hier geplaatst? En we zijn al met drie dingen bezig geweest. We zijn geschapen om God te aanbidden. We zijn geschapen om deel uit te maken van Gods gezin. En we zijn geschapen om op Jezus te lijken. We hebben al heel veel over gehoord. We hebben daarover gelezen in het boek, het werkboekje. De kringen zijn we ermee bezig geweest. En nu gaan we naar een volgend thema beginnen. Je bent geschapen om God te dienen. Nou, dan kan ik daar van alles nog wat over zeggen. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je dat zo hoort, je bent geschapen om God te dienen. Wat komt er dan bij je boven? Wat denk je daarna? Boek? Oh, hoe? Is dat alles? Je bent geschapen om God te dienen. Wat komt er dan in je gedachten? Zorgen voor elkaar. Gods woord uitdragen.
Getuigenissen doen naar andere mensen.
Getuigenissen naar andere mensen.
Lief zijn voor elkaar.
Jazeker. Toch nog wel een beetje lastig, hè? Om daar zo even wat dingen bij te bedenken. Ik doe het vaak zo met dit soort woorden, dienstbaarheid, dienen. Dan pak ik maar gewoon het woordenboek en dan ga ik eens kijken van wat wordt daar nou allemaal genoemd. Niet dat we het woordenboek in de plaats van de Bijbel moeten pakken, maar het helpt soms om even wat meer vulling te geven aan zo'n woord. Van wat betekent dat eigenlijk? Hè? Want we gebruiken het, we hebben het net al 10 keer gezongen, hè? Dat we elkaar dienen, dat we daarmee bezig zijn, dat we God dienen. Nou, ik kwam allerlei termen tegen. Onderdanigheid, ondergeschiktheid, dienst verrichten, in dienst zijn. In dienst zijn aan God, dienst zijn van het vaderland, iemand dienen als een knecht, je inzetten voor iets of iemand, een andere persoon het naar de zin maken, functioneren, helpen, aanbidden, bruikbaar zijn, behulpzaam zijn. Allemaal woorden die weergeven wat dienstbaarheid en dienen betekent. Nou, als je deze woorden allemaal even op een rijtje hoort, dan zijn het in ieder geval al woorden die aangeven van, oké, wil ik invulling geven aan dienstbaarheid, wil ik invulling geven aan dienen, dan kan ik dat niet alleen. Want al die woorden hebben iets met anderen te maken, met mensen om je heen, met God. Hè? Zelfs God wordt genoemd in het woordenboek. We gaan daar gewoon eens even wat dieper naar kijken. En als we het samen zouden moeten vatten, hè, wat er in de Bijbel ook door God aan ons doorgegeven wordt, dan staat er eigenlijk dat we als kind van God, het doel van ons daarin is dat we God dienen door anderen te dienen. En als je het dan eventjes omdraait, als jij dus niet anderen dient, dien je ook God niet. Die komt er wel even binnen. Omdat als we de Bijbel lezen, dan is het heel nauw met elkaar verbonden. Dat is eigenlijk onlosmakelijk. Net zoals Vader, Zoon en Geest, dat is ook iets wat we niet uit elkaar kunnen trekken. Dat is, hè, God is één God. En zo is dat dienen van anderen en het dienen van God is gewoon aaneengesmeed, zeg maar. Zo spreekt de Bijbel er in ieder geval over. In Efeze, ik ga even kijken, want ik heb een paar dingen op de biemen staan. In Efeze staat een mooi vers. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus als we dit bekijken, dan hoef je het nog niet eens zelf te verzinnen, hoe je het doet. Want God heeft dat op de een of andere manier al bewerkt en legt dat in ons. En dan is het dus eigenlijk heel simpel, van als we op God gericht zijn, als we met God bezig zijn, gaan we ook ontdekken waar hij ons in wil gebruiken en hoe hij ons wil gebruiken. Wij zitten soms, dat merk ik aan mezelf ook, oké, nu misschien wat minder, maar de eerste jaren dat ik christen was, zat ik echt te zoeken en te stoeien van, wat wil God nou dat ik ga doen? En ik was overal aan het zoeken en het nadenken en met van alles en nog bezig, zonder eigenlijk met God bezig te zijn. Ik was zelf proberen het idee uit te vinden wat God al lang klaar had liggen voor me. En toen ik na jaren wat meer volwassen werd daarin, wat meer in ging leren, kwam ik tot ontdekking van, hey, als ik me op God richt, als ik met hem bezig ben, gaat hij vanzelf de stapjes laten zien die ik mag zetten. En dat wil dan nog niet zeggen dat je dan een briefje uit de hemel krijgt waar precies op staat wat je moet doen, links, rechts, achteruit, vooruit of wat dan ook. Maar op de een of andere manier werkt het wel zo. Dat als je met God bezig bent, dat je meer en meer zicht krijgt op wat hij voor jou heeft klaarliggen. En ik weet niet hoe ver jullie al zijn in het boek, maar daar gaan jullie ook wel het een en ander over lezen. God heeft ons een shape gegeven. Dat is een beetje Engels, maar dat heb je. In het Engels kun je soms hele mooie dingen verzinnen met de letters van een woord, wat in het Nederlands wat lastiger is. Maar dat is eigenlijk de vorm, een pakketje aan capaciteiten die God aan jou heeft meegegeven. En we hebben allemaal hebben een uniek pakketje van hem meegekregen. Nou, wat betekent nou shape? We hebben gezocht naar Nederlandse woorden om het een beetje met die letters ook te kunnen doen. Specifieke geestelijke gaven. Die hebben we allemaal gehad. Als je zegt van ik heb geen geestelijke gaven gehad, dan wil ik weten hoe jouw relatie met God is. Want als jij een kind van God bent, heb je geestelijke gaven ontvangen. Je hartsgesteldheid of je hartsverlangen. God legt iets in je hart waar je mee bezig mag zijn. Dat hoort in dat pakketje. Je hebt aanleg en vermogens. Je bent op een bepaalde manier ben je handig. De een is handig in gitaarspelen, de ander is handig in timmeren, en weer een ander is handig in lesgeven, weer een ander is handig in automonteur zijn, of weet ik veel. En zo heb je heel veel dingen waar we aanleg voor hebben. Dat klikt op de een of andere manier. Vanmorgen was ik nog een beetje even aan het nadenken, en dan kijk ik ook wel eens even wat nieuws. En toen kwam ik via een app kwam ik bij een filmpje terecht van een bewaker. En dan denk je van nou, die is goed in bewaken. Maar dat filmpje, dat vond ik zo bijzonder, omdat die man, die zag daar waar hij moest bewaken, een piano staan, die ging erachter zitten en die ging spelen. En hij dacht dat niemand het zag, alleen zijn collega kwam al even wat later en die heeft dat gefilmd met zijn mobiele telefoontje. En het was, als je je ogen dicht zou doen, alsof het een concertpianist was. Zo geweldig speelde die. En denk ik van, die man heeft gewoon even niet in de gaten dat hij aanleg heeft om piano te spelen. En hij moet helemaal geen bewaker zijn. Hij moet concertpianist zijn. Dat filmpje is op Facebook gezet, het is een enorme hit. En dan denk ik van, dat was wel een mooi voorbeeld, even wat hier weer bij past, van dat we soms ook bezig kunnen zijn om andere dingen te willen dan waar we aanleg voor hebben. Daar kom ik straks nog even een keer op terug. Onze persoonlijkheid, die hoort er ook bij. Wie ben jij als persoon? We zijn allemaal verschillend. Zoals we hier zitten en zoals we meeluisteren, we zijn allemaal verschillende mensen. Niemand is gelijk in dat opzicht. Speelt allemaal mee. En je ervaringen. We hebben allemaal verschillende ervaringen meegemaakt. Mooie, moeilijke, makkelijke, frustrerende. Noem het allemaal maar op. En al die dingen bij elkaar, dat is zeg maar dat pakketje wat God geeft aan ons, waarmee we hem kunnen dienen. En dan niet hem rechtstreeks, eigenlijk wel natuurlijk, maar dat gaat via het dienen van elkaar. 1 Petrus 4 vers 10. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Duidelijke woorden toch, hè, van Petrus. Het gaat er niet om dat we onszelf dienen, maar het gaat erom dat we anderen dienen met datgene wat God ons heeft gegeven. Nou, als we kijken naar de wereld, dan geeft de wereld hele andere maatstaven. Daar is het van, je moet zorgen dat je hoger opkomt. Je moet zorgen dat je flink aan het werk gaat en je eigen opwerkt, zodat je leiding kunt geven aan anderen. Jij bent de baas en de anderen moeten maar naar jou luisteren. Nou, als we kijken bij heel veel bedrijven, dan gebeurt dat. Dan is het nou niet bepaald dat een leider zich dienstbaar opstelt naar de mensen die hij in dat bedrijf heeft. Ik weet niet of jullie van de week, was het ook een keer op journaal, dat was van de, van Ahold. Een of andere aandeelhoudersvergadering en daar was iemand, die hadden ze via, weet ik veel, in ieder geval gezorgd dat een van de medewerkers, een vakkenvuller zeg maar, daar kwam en zijn verhaal kon doen. En daar zat de leiding met de mond vol tanden. En het enige wat ze zeiden van, daar gaan we nu niet over praten. En ze gingen weer over hun eigen dingetje bezig. Geld verdienen en maar zo machtig mogelijk zijn. En dan denk ik van, oké, dat is niet een hele erge dienstbare opstelling, zeg maar. Om op die manier naar je personeel te kijken. Maar zo is de wereld wel bezig. Een totaal andere manier als wat God voor ogen heeft. En dan zegt hij, de Heer Jezus in Matthäus 20... Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Nou, als we een voorbeeld, het is ook al in de liederen naar voren gekomen, maar als we een voorbeeld willen hebben van dienen, dienstbaarheid, nou, laten we dan maar naar Jezus kijken. Die is echt tot het uiterste gegaan om daarin te laten zien wat dienen is. Oké, werd al een keer gezegd, hè? Hoe? Hoe doe je dat dan? Leren om te dienen als Jezus. Nou, dat is niet iets wat zomaar even uit de lucht komt vallen, dat is niet iets wat je zomaar even kan doen, want er zitten wel wat belemmeringen die dat tegenhouden. Ik weet niet of jullie dat bij jezelf gaan herkennen, maar ik ga gewoon een paar dingen noemen. En de eerste is egoïsme. Wij zijn toevallig wel de beste, hè? Ik ben de beste. We zeggen het niet altijd, maar we denken het wel. We zijn op onszelf gericht. We vinden dat wij het allemaal op een goede manier kunnen doen. Wij bepalen ook hoe wij met dingen bezig zijn. Ik heb niet altijd tijd. Ik wil ook een beetje rust hebben. Noem maar op. Ik wil mezelf ontwikkelen. En natuurlijk zijn hier en daar best legitieme redenen. Hè? Begrijp me goed. Maar heel vaak laten we dat wel de boventoon voeren. Boven het dienstbaar willen zijn aan God. Dienstbaar willen zijn aan elkaar. Egoïsme. Filippenzen 2, vers 3 en 4, daar staat, doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat die nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Hier wordt dus niet gezegd van, je moet jezelf helemaal wegcijferen en helemaal niet over jezelf nadenken en alleen maar gericht zijn op de anderen. Nee, ook. Staat er. Er moet een balans zijn. En vaak is die balans een beetje zoek. Dan zetten we onszelf toch net eventjes wat hoger als degene om ons heen. Als degene naast ons. En dat gebeurt in gezinnen, dat gebeurt in gemeentes, dat gebeurt in de wereld, dat gebeurt op je werk, overal waar je met mensen bezig bent. En dat is niet alleen de mensen die niet in God geloven. Hè? Juist ook de mensen die wel in God geloven, daar gebeurt het ook mee. Kerken gebeurt er ook enorm veel waarin egoïsme een hoofdrol speelt. Als we kijken naar Jezus, dan zien we dat hij daar op deze manier wel mee bezig is. Hij geeft zich totaal. Er zijn heel veel mensen die van alles en nog wat van hem willen. Ze willen eten hebben, ze willen wonderen zien, ze willen genezing hebben, ze willen onderwijs hebben en noem alles maar op. Keer op keer op keer komen de massa's mensen naar Jezus toe. En wat doet Jezus? Die stelt zich dienstbaar op En die geeft wat ze nodig hebben. Ze krijgen niet alles, altijd alles wat ze vragen, maar die geeft wel wat ze nodig hebben. Verschillen. En dan lezen we ze nu en dan ook in de Bijbel dat Jezus even met zijn discipelen even een stukje rust op gaat zoeken. Gaat hij even de berg op of naar een eenzame plaats of wat dan ook. Even bijtanken. Hebben we allemaal nodig. En wat gebeurt er dan? De mensen ontdekken waar hij is. Die gaan naar hem toe. En dan zegt hij, ja, wacht even jongens, nu even niet. Nee, dat doet hij niet. Hij geeft zijn rust weer op, omdat hij ziet dat er nood is bij de mensen die daar naartoe komen. En hij gaat gelijk weer verder aan de slag. Hij stelt zich opnieuw weer dienstbaar op. Nou, dat is gaaf om te zien hoe Jezus daarmee omgaat. Een tweede belemmering is wachten op het juiste moment. We krijgen kansen genoeg om te dienen, om elkaar tot steun te zijn. Maar vaak hebben we ergens in ons achterhoofd van, ja, wacht even, het is nog niet helemaal het juiste moment. Even wachten nog, even wachten nog. Nou, Prediker die zegt daar bijvoorbeeld weer iets moois over. Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. En wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Als je wacht op het juiste moment, dan komt dat nooit. Maar de kansen die je krijgt om te kunnen dienen, die gaan wel voorbij. Die worden of door anderen opgepakt, of het is, ja, het is gewoon weg, het is gewoon foetsie. En daarmee ontneem je jezelf dus een kans om in het plan van God bezig te zijn. Dus ga geen uitvluchten zoeken, ga niet zeggen van, ah, nee wacht, dit is nog niet, ik ben nog niet goed genoeg, ik moet eerst nog wat leren, of ik moet eerst nog dit, of ik moet eerst nog dat, of, nou ja, verzin al die uitvluchten maar die daarbij horen. Als God jou ergens in plaatst, als God jou mensen op je pad geeft waar je iets voor kunt betekenen, dan zou ik zeggen, doe nou maar gewoon die stap. Ook al weet je niet precies hoe het moet allemaal en hoe je ermee om moet gaan. Maar we hebben net gelezen in het begin, hè? God geeft niet alleen de mogelijkheden, maar God geeft ook in jou om het te kunnen doen. Om dienstbaar te kunnen zijn, om te kunnen dienen. Dat pakketje, shape, dat zit in jou. Nog een mooie. Materialisme. En dan kunnen we zeggen, ja, daar is de wereld mee bezig. Die is bezig met geld verdienen, die is bezig met goederen, met dingen en weet ik het allemaal, om het allemaal maar zo goed mogelijk te hebben. Ja, de wereld is daarmee bezig. En wij zitten in die wereld. En wij zijn er ook mee bezig. Dus wij kijken ook altijd naar dingen die we zelf denken nodig te hebben. Soms zijn we op jacht naar dingen die we niet eens echt nodig hebben. Maar het belemmert ons om dienstbaar te kunnen zijn. Het belemmert ons om het juiste zicht op God te houden, onze oren open te houden naar God, van wat Hij van ons vraagt, welk plan Hij met ons heeft. Lucas 16, vers 13. Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En daar gaat het vaak om. Het is onmogelijk, hè, dat je je gedachten, dat je je mogelijkheden op twee dingen kunt richten. Of je dus allebei half, en dat is ook niet goed, of je bent het ene goed en dan laat je de andere laat je los. Nou, wat God aan ons vraagt is van, hey, richt je nou op mij? En al die dingen waar jij zo hard mee bezig bent, wat je denkt dat je allemaal zo hard nodig hebt, je gaat wel krijgen wat ik vind dat je nodig hebt. En dat komt. Daar hoef je niet zelf voor te tobben. Zoek eerst mijn koninkrijk, zegt Jezus. En al dat andere wordt je gegeven. Het wordt je toegevoegd, staat er letterlijk. Dus in die zin mag je weten dat als je bezig bent met God, dat God niet zegt van nou, geweldig, je bent aan het dienen, je bent bezig om mijn plan uit te voeren. Ja, weet je, en dat brood en alles wat je in huis, wat je nodig hebt, ja, jammer, dat moet je zelf maar even uitzoeken. Nee, zo is God niet. God is ook een beloner. En dat wil niet zeggen dat wij dan moeten gaan dienen om een beloning te krijgen, want dat is weer de zaak weer omdraaien. Hè? Dat is het ook niet. Het is nog steeds genade. Dus wie of wat geef jij prioriteit in je leven? Is dat God of zijn dat allerlei andere zaken? Dienen als Jezus is ook dankbaar zijn. Als we kijken naar Jezus, dan zien we dat hij, of eigenlijk door zijn leven, loopt er een soort van rode draad van dankbaarheid. Als hij met wonderen en tekenen bezig is, als hij met onderwijs bezig is, ergens is altijd weer die dankbaarheid te ontdekken die hij heeft naar zijn vader toe. Bijvoorbeeld Lazarus. Hij gaat niet eventjes van stiekem er even heen, van jongens, we halen even die steen weg, ik bid even en dan komt hij wel naar buiten. Nee, hij doet dat openlijk. En dan zegt hij niet gelijk, Lazarus komt naar buiten. Maar waar begint hij mee? Vader, ik dank u dat. Iedereen die daarbij is, die richt hij eigenlijk even op God, de gever van leven. En hij cijfert zichzelf weg. Dankbaarheid naar God toe, dat hij dat mag doen. En keer op keer zie je dat in zijn leven terugkomen. Een ander voorbeeld is bij het avondmaal. Als hij het avondmaal gaat instellen, het Pesachmaaltijd is hij aan het vieren. Ook daar dankt hij voor het brood, wijn en geeft daar natuurlijk een nieuwe betekenis aan. Wetende wat er zou komen. Dat hij zou lijden en sterven. En toch dankbaar zijn. Wauw. En dan denken we allemaal van, ja, maar dat was Jezus. Nou, kijk naar het leven van Paulus. Als je zijn brieven doorleest, het past van de dankbaarheid, zeg maar. Hij is dankbaar voor datgene wat er in zijn leven gebeurd is. Hè, dat hij genade en redding heeft ontvangen. Maar hij dankt ook voor iedereen aan wie hij die brief schrijft. Voor datgene wat er gebeurt in de gemeente. Dat Jezus impact heeft in het leven van al die mensen. Dankbaarheid. Een rode draad die er doorheen loopt. Nou, hoe dankbaar ben jij voor jouw redding? Het is goed om daarover na te denken. We kijken met z'n allen kijken we naar het kruis. En dan zeggen we dankjewel. Maar besef even wat het gekost heeft. Jouw redding, jouw vergeving, jouw genade. Wij zijn niet in staat om de dank te brengen aan God die, hoe zeg je dat? Die weer kan geven wat Jezus voor ons heeft overgehaald. Al zouden we 100.000 keer dankjewel zeggen, al zouden we 1 miljoen keer dankjewel zeggen, dan nog schiet het tekort. Omdat het een gigantisch offer is geweest wat Jezus voor ons heeft overgehad. Efeze 1, vers 3 tot 14. Dat gaan we niet lezen, maar ik wil je aanmoedigen om dat thuis eens te lezen. En niet 1 keer, maar doe het maar 10 keer. Want in dat stukje staat zo mooi omschreven door Paulus wat het betekent wat Jezus voor jou en voor mij heeft overgehaald. En als je die woorden eens even echt tot je door laat dringen, ja dan, dat komt gewoon binnen. Hij heeft alles overgehaald voor jou. Hij heeft niets teruggehouden. Niet van, nou weet je, vader, ik dien tot 90%. Die laatste 10% moeten ze zelf maar doen. Hij ging voor het totaal. Hij nam het hele pakketje van ons over. Zijn lijden, zijn sterven. We zijn uitgekozen om zijn werk te doen. En dan denk je van, wat heeft dat te maken met dankbaarheid? Nou, ik denk dat je dankbaar mag zijn dat hij ons daarvoor heeft uitgekozen. Want hij had net zo goed niet kunnen doen. Hij had wel kunnen zeggen van, weet je, al die mensen, gedoe allemaal, ze doen toch niet wat ik wil, wat ik vind, wat ik van ze vraag, dus ik doe het wel alleen. Nee, God heeft ons uitgekozen om dat werk te doen. 2 Timotheüs 1 vers 9, daar staat, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. We hebben een heilige roeping. Nou, hoe dankbaar ben jij dat je een heilige roeping hebt? Jij bent specifiek door God uitgekozen om in zijn dienst te staan. Kan je je voorstellen, de schepper van hemel en aarde, die zegt van, hey, Jan, ik ga jou gebruiken. Die zegt, Christina, ik ga jou gebruiken. Die zegt, Sari, ik ga jou gebruiken. En dat zegt hij tegen ons allemaal. Heel specifiek. Niet van, nou, ik ga in dit geval de baptistengemeente Tiel gebruiken. Nee, hij kijkt ons hoofd voor hoofd aan. We zijn allemaal uniek. We hebben allemaal dat specifieke pakketje gekregen. Die shape die bij jou past, die bij jou hoort. En daarmee zegt hij van, hé, ik roep jou met een heilige roeping. En niet overeenkomstig onze werken, niet omdat wij nou zo goed bezig zijn of dat we het allemaal zo goed voor elkaar hebben. Want dan zou het geen genade meer zijn. Maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is door Jezus Christus op het kruis. Mooi, hè? Om dat te zien. En mooi om daar dankbaar voor te kunnen en te mogen zijn. Maar ja, dankbaarheid heeft ook weer belemmeringen. Misschien heb je zelf al een paar in gedachten, van nou ja, ik heb wel wat in mijn gedachten. Vergelijken met anderen. Het pakketje wat ik gekregen heb, vind ik eigenlijk, ja, eigenlijk klopt het niet. Want wat hij of zij heeft, is veel mooier. Ik wil dat pakketje hebben. En we richten ons op datgene wat God aan een ander heeft gegeven. Met name op het gebied van geestelijke gaven zijn we daar een kei in. We zitten altijd naar de anderen te kijken van wat die andere allemaal heeft gehad. En ik heb dat niet, dus ik wil dat ook. Terwijl je daarbij vergeet wat God in jou heeft gegeven. Vergelijken met anderen is een dooddoener voor dankbaarheid naar God. Kritiek op anderen. Ik doe het veel beter dan jullie allemaal. En ik denk dat we dat allemaal zo denken. Ik weet het beter en ik kan het beter. Wat zit die ander toch te tobben? Ik doe het wel. Ik heb ervoor geleerd of ik heb daar, weet ik veel. We hebben daar nog allerlei, soms ook geestelijke opmerkingen bij. Maar daar gaat het niet om, hè? Wie heeft het recht om kritiek op een ander te hebben? Niemand van ons. Als er iemand kritiek zou mogen hebben, dan is het God zelf. En niet wij. Het enige wat wij te doen hebben, is opnieuw weer naar dat eigen pakketje kijken, naar die shape, zeg maar. En kijken wat God aan ons heeft gegeven. Romeinen 14 vers 4 zegt, wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. Het gaat om hem. Hij heeft de regie in handen. En wij hoeven de regie niet in handen te hebben naar elkaar toe. Natuurlijk is er wel eens gesprekken nodig of is er wel eens iets nodig om elkaar te helpen. Maar dat is dan weer dat dienstbaar zijn aan elkaar. Maar niet vanuit een houding van, hey, ik weet het beter en ik sta boven de wet, om het maar even zo te zeggen. Dus ik ga het even regelen. Nee, de enige die het regelt is God zelf. Nog eentje, motief. Wat is jouw motief om je dankbaarheid te laten zien, zeg maar? Matthäus 6, vers 1 tot 4 gaat over huichelaars. Geestelijke mensen, tenminste, ze doen zich geestelijk voor. Ze zijn aan het bidden. Ze zijn, ik gooi er even daar paar door elkaar heen. Deze gaat over geven. De geestelijke leiders, die laten zien van wat ze allemaal wel niet geven. En minachten doen over diegenen die wat minder geven. Daar zit dat vergelijken ook weer in, zeg maar. Met zichzelf verheffen van, kijk eens, ik doe dit wel in de collectezak. En dan even flink ritselen of zo, hè, dat iedereen het goed hoort of ziet. En mensen zijn bezig voor eigen eer. Verkeerd motief om je dankbaarheid te tonen. Vers 5 tot en met 8 gaat ook over huichelaars. En dat zijn wel degenen die staan te bidden. Die gaan niet naar hun binnenkamer, maar die gaan op de hoeken van de straat staan, vooraan in de synagoge, luidkeels bidden, met volzinnen waarvan je denkt van waar haalt hij het vandaan? Alleen maar om te laten zien, kijk eens hoe geestelijk ik ben. Goed hè? Jullie hebben nog het een en ander te leren, maar ik ben al zover. Huichelaars, zegt Jezus, huichelaars. Ze hebben hun loon reeds. En er is niets wat daarin zit wat dankbaarheid laat zien. Matthäus 6, vers 16 tot 18. Nog meer huichelaars. Mensen die aan het vasten zijn. En dat laten ze zien ook. Ze lopen er heel treurig bij. En ze vertellen misschien ook, ja, ik ben aan het vasten. Het is wel heftig, maar het is wel goed hoor. Het is goed, het is geestelijk. Wat zegt Jezus? Doe nou maar gewoon. Houd nou maar voor jezelf. Het is een zaak tussen jou en God. En niet met de mensen. Dus zorg dat je er gewoon goed uitziet. Doe olie op en verzorg jezelf. Zodat aan de buitenkant het niet zichtbaar is dat je aan het vasten bent. Daarmee laat je dankbaarheid zien. Maar niet op de manier zoals de huichelaars die hier beschreven worden. Nou, misschien zijn dit ook wel dingen die we bij onszelf herkennen. We zijn bezig om te dienen, om aanvaard te worden. Of een schouderklopje te krijgen. Of een beetje bewondering. Om onze eigen plannen doorgedrukt te krijgen soms. Weer dat egoïsme. Vaak zijn we op die manier zijn we bezig. Ik zelf ook hoor, ik heb daar ontzettend veel in moeten leren. En soms zeggen we zelfs, God, ik wil u dienen als u voor mij zorgt. Klinkt heel geestelijk, maar het is gewoon een ruilhandeltje spelen met God. Van God, als u dat doet, doe ik dat. Maar zo werkt het natuurlijk niet. God zegt van, hey, ik heb alles al gedaan. Dus, wat bedoel je? Op welke manier wil jij dienen? Dienen als Jezus is trouw zijn. Nou, als we kijken naar de trouw van Jezus, ik heb het net ook al een paar keer genoemd, maar het ultieme van trouw zijn van Jezus zien we natuurlijk in zijn lijden en sterven. Als we kijken naar de moeilijkste momenten in zijn leven, bijvoorbeeld in Gethsemane, waar hij echt op zijn knieën viel en waar hij bad van, alsjeblieft vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Het is te veel. En dat hij een punt kunnen zetten. En dan had zijn trouw niet zo ver gegaan. Dan had het gestopt. Maar het gaat verder. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Jezus blijft trouw tot in de dood. En als we kijken naar Johannes 17, een gebed wat vlak voor zijn lijden en sterven door Jezus is uitgesproken. En dan zegt hij op een gegeven moment, aan het begin van dat gebed, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hij hing nog niet aan het kruis, maar daarin zit al van, ik ga door. Ik ga door, tot het eind aan toe. Nou, ik hoop dat we dat zelf op een gegeven moment ook kunnen zeggen, want dat is dan de volgende stap, onze trouw. Als we kijken naar Jezus, als we kijken naar de discipelen, naar Paulus, wat we zien is dat ze niet met pensioen gaan. Maar wat we zien is toewijding. Het is niet op een gegeven moment van, nou weet je, ik heb mijn ding wel gedaan, ik ga nu beentjes omhoog en ik ga lekker uitrusten. Mijn taak zit erop. Nee. Als je kijkt bij al die mensen die genoemd worden in de Bijbel, dan zien we daar dat hun taak er pas op zit op het moment dat ze naar de Vader toe gaan. En geen moment eerder. Betekent dat dan dat je tot je, ik noem al 80ste, 90ste, keihard door moet werken? Nee, daar gaat het even niet om. Het gaat erom, wil jij bruikbaar zijn in de handen van God? Met jouw shape, met jouw pakketje. Of zeg je op een gegeven moment van nou, volgens mij heb ik het wel aardig voor elkaar. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn. Dit is het antwoord. Ik heb het al eerder gezegd, we zijn geroepen met een heilige roeping. We zijn dienaren van Christus, dienaren van Jezus. En wanneer stopt dat? Dat stopt niet. Op het moment dat je ja gezegd hebt tegen Jezus, dan ben je eeuwig dienaar van Hem. Dus hoezo pensioen? Dat is er helemaal niet. Dat is een wereldse uitvinding. Maar als je dienaar bent van Jezus, dan ga je ervoor. Je bent namelijk een beheerder van de geheimenissen van God. Een beheerder van dat pakketje wat jij hebt ontvangen. Maar ook een beheerder van die geweldige boodschap die Jezus heeft gegeven. En die kunnen en die mogen we niet van onszelf houden. Onze trouw. Dankbaar zijn voor onze redding, vergeving en genade. Maar ook dankbaar zijn voor onze toekomst. We zijn vaak ook met onze trouw een beetje gericht op het hier en nu. Maar de trouw die gaat door. En dat gaat dan, ja, hoe dat dan precies zal gaan weet ik ook niet. Maar ik heb het idee dat het een beetje vanzelf gaat. Omdat we dan bij God zijn. Dan zal het heel anders zijn, dat is niet te vergelijken met hier. Maar de trouw begint vanaf het moment dat je ja zegt tegen Jezus. En vanaf dat moment ben je tot in de eeuwigheid trouw aan Hem. En daar mag je dankbaar voor zijn. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Standvastig, bezig zijn met datgene wat God je heeft toevertrouwd. En dan staat er hier dat je inspanning niet tevergeefs is. Er zit iets in van een beloning, zeg maar. Ik heb een paar vragen. En als je pen en papier bij je hebt, schrijf je ze op. En anders moet je ze onthouden of later de preek nog eens even naluisteren. Maar waar zou God mij nodig hebben in zijn gezin? En als je zegt van ja, nou, dit, voor mij is er geen plek. Dat is een leugen. Er is voor jou een plek in het gezin van God. Met dat pakketje wat je meegekregen hebt. En samen met God ga je dat uitvinden. Wat is dat pakketje? Weet jij jouw pakketje? Weet jij jouw shape? Nou, in het boek staat er heel veel meer over uitgeschreven. Dus dat ga je vanzelf lezen. En dan zie je vanzelf wel wat stappen hoe je daarmee bezig kan zijn. En dan gaat het er uiteindelijk om. Ga je je leven investeren of ga je je leven verspillen? Want als je niet die stappen zet in het dienstbaar zijn aan God, dan ben je dus eigenlijk bezig om je leven te verspillen. Want je beantwoordt niet aan het doel waarvoor God je heeft geschapen. Want Hij heeft je geschapen met dat doel om dienstbaar te zijn. Even nog over die beloning en dan ga ik mee afsluiten. In Hebreeën 6 vers 10 tot en met 12... Daar staat het volgende, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, omdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door het geloof en geduld de belofte werven. Eigenlijk zegt God hier van, weet je, ga maar lekker bezig in datgene wat ik voor jou heb bedacht. Ga daarin bezig en dan ga je vanzelf ook ontdekken wat je daarvoor terugkrijgt. En dat is geweldig. En dan komen we weer bij dat bekende gedeelte uit Matteüs, waar op een gegeven moment in die gelijkenis tegen de slaaf wordt gezegd, zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, maar over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Er wacht ons een prachtige, mooie toekomst. Voor eeuwig samen met God. En nogmaals, hoe dat zal zijn, dat weten we niet. Maar met die wetenschap, dat moet genoeg zijn om ons nu in actie te zetten naar elkaar toe, naar de mensen om ons heen toe, om datgene te doen wat hij aan ons gegeven heeft. Ik haal nog even die drie vragen terug. En dan zou ik zeggen, laten we stil worden. Misschien nog eens even naar deze vragen kijken. Moment voor jezelf erover nadenken. En dan zal ik daarna een gebed uitspreken. Vader, als we zo naar deze vragen kijken, dan zijn dat vragen die misschien wel het nodige bij ons wakker schudden. En wat ik aan u wil vragen, Vader, is dat u ons helpt om antwoorden te vinden op deze vragen. Heer, dat u ons helpt om in het proces waarin we nu mee bezig zijn, het lezen van het boek en met het werkboekje bezig zijn in de kringen, er persoonlijk over nadenken, persoonlijk over bidden. Vader, dat u daardoorheen antwoorden gaat geven op deze vragen. En hoe u dat doet, Heer, dat is bij een ieder van ons is dat weer verschillend. Maar ik dank u dat u een ieder van ons op het oog hebt en dat u een ieder van ons daarin ook richting wil geven. Geef, Heer, dat we met elkaar de plekken ontdekken in het gezin waar u ons wilt hebben. Geef, Heer, dat we met elkaar mogen ontdekken welk pakketje we van u hebben ontvangen. En wat er dan allemaal precies in dat pakketje zit. En help ons, Vader, dat we ons leven niet verspillen, maar dat we ons leven investeren. Dat we datgene wat u ons hebt toevertrouwd, dat we dat uitbuiten. En gebruiken tot de eer van u, van uzelf, maar ook naar elkaar toe. In het omzien naar elkaar, in het bezig zijn met elkaar. Maar ook in het omzien en bezig zijn met de wereld waarin we leven. Vader, we leven in een wereld waarin heel veel gebeurt. En u kunt met een knip van uw vingers, kan u dat allemaal oplossen. Maar daar kiest u niet voor, Heer. U kiest ervoor om mensen te gebruiken. En daarom bid ik, Vader, dat u ons daarin helpt, dat u ons de vrijmoedigheid geeft om stappen te zetten die daarin nodig zijn, zodat we ook de mensen in onze eigen omgeving kunnen bereiken met dat geweldige nieuws van uw Zoon Jezus. Heer, we hebben er ook al voor gebeden voor onze broeders en zusters in andere landen die het een stuk moeilijker hebben. Heer, we mogen weten dat ook zij zo'n pakketje van u hebben ontvangen. En dat is een heel ander pakketje als wat wij hier hebben. Hele andere omstandigheden waarin ze zitten. Maar dank u, Heer, dat u ook bij hen bent. Dank u, Heer, dat u bij uw volk bent. Dank u dat u bij ons bent. Als gemeente. En Heer, als we kijken naar wie we zijn met elkaar, dan hebben we allemaal wel onze vragen, onze moeite, onze zorgen, onze ideeën, onze gedachten. En ik bid, Heer, dat u daarin ook tot uw doel komt. En met name ook mensen die lichamelijk tobben of situaties hebben, Heer, waarin ze uw nabijheid nodig hebben. We weten misschien niet alles, maar u kent ze. U weet wie het zijn. U weet wat zij nodig hebben. Vader, ik wil in ieder geval Marlene noemen, die woensdag geopereerd moet worden aan haar rug. En een dag of 10 in het ziekenhuis moet blijven. Heer, als ik het zo lees, dan is het best een pittige operatie. En ik bid, Heer, dat u de handen van de doktoren zult leiden om datgene wat nodig is, om dat op een goede manier te kunnen doen. Heer, nogmaals, u kunt zomaar genezen, dat weten we. Maar soms gebruikt u ook de handen van doktoren en chirurgen om dingen op te lossen. En daarom bidden we daar uw zegen over uit. We bidden ook voor Harry, die in Suriname zit en daar een stuk warmer heeft als hier bij ons. Aan het klussen is. We horen wel weer van hem wat hij allemaal gedaan heeft als hij terug is. Maar we bidden, Vader, dat het team, ik geloof van 6 mensen, wat daar is, Heer, dat ze een goede tijd hebben, dat ze uw aanwezigheid daarin ook mogen ontdekken, mogen zien. En dat de kinderen en de mensen die daar leiding aan geven in dat kinderthuis, Heer, dat ze opgebouwd worden, ook gewoon door de aanwezigheid van deze 6 mensen. En dat ze bemoedigd worden. Vader, geef dat er mooie dingen mogen gebeuren in deze week. Heer, dank u wel dat we zo deze dingen voor uw troon mogen brengen en ik bid dat u met al die dingen ook tot uw doel komt. In de machtige naam van Jezus bidden we dat. Amen.